Our God's a good God.
Onze God is een goede God en je weet dat we vandaag over de overwinning hebben gezongen. We hebben gezongen over hoe geweldig Jezus is en wat Hij heeft gedaan en hoe Hij ons heeft getrokken en ons met de Vader heeft laten verbinden. Dat is geweldig. In een wereld die erg vaderloos is, zelfs als er vaders zouden zijn, misschien is de impact of het effect van de vader, ik zeg niet elke vader, ik zeg alleen dat in een wereld waar mensen zonder vader zijn, onze God een geweldige vader is. Hij is een goede vader, de perfecte voorstelling van een vader en we zijn Jezus zo dankbaar voor wat Hij heeft gedaan. Ik heb het vaak gehad over het werk dat alleen God in ons leven kan doen. Dat er werken zijn die alleen God kan doen. Er zijn dingen die aan God zijn overgelaten en die wij niet zelf kunnen doen. Zoals je jezelf niet kunt dwingen om geboren te worden, in zekere zin. Dat gebeurt wanneer het gebeurt, op het juiste moment. Maar je weet dat het de ouders zijn die erbij betrokken zijn. Wederom geboren worden is een daad van God als we Hem vertrouwen en ons geloof in Hem stellen. Hij is degene die ons die nieuwe geboorte geeft. Er zijn bepaalde dingen die alleen Hij kan doen. Het is zijn reddende genade. Als we reddend geloof toepassen, stellen we ons vertrouwen in Hem. En Hij redt ons en Hij is een goede God. Ik heb het gehad over een reddingsboei. Ik weet niet of je het nog herinnert, maar je moet het je herinneren, want ik heb er veel over gehad. Toch is de reddingsboei waar het christendom niet alleen op ons neerkomt, maar we moeten gewoon ons best doen om wat te doen, om de kustlijn te bereiken, om onszelf te redden en Jezus wacht als we daar aankomen. Het ligt niet allemaal aan ons, maar het ligt ook niet allemaal aan God. Jezus duikt niet in het water, doet al het werk en jij zit daar maar niets te doen. En Hij brengt je aan het land. Zo is het niet helemaal. Misschien in het begin, maar de reis van onze christelijke wandel is meer als een plaatje. Er is een samenwerking waarbij, ja, het draait allemaal om Hem. Hij begint daarmee. Het is zijn idee. Hij is degene die zich inspant. Maar je moet op zijn belofte vertrouwen. Jij moet iets doen. Je stelt je vertrouwen in Hem. Het is dus als een levensboei. Hij gooit de belofte naar je toe. Maar jij hebt de verantwoordelijkheid om die reddingsboei vast te grijpen en je door Hem naar de kust te laten trekken. Zo werkt in sommige opzichten de verlossingsrelatie. Maar ik erken ook dat er veel dingen in de Bijbel staan die niet alleen gaan over wat God doet, maar dat er bepaalde dingen zijn die wij moeten doen. Er zijn bepaalde dingen waar we ons bewust van moeten zijn. Er zijn bepaalde dingen waar we bij betrokken moeten zijn. Ik denk aan de tekst die zegt, nader tot God en Hij zal tot jou naderen. Die heb ik vandaag nog niet opgeschreven. Maar nader tot God en Hij zal tot jou naderen. Wie nadert het eerst? Volgens dit Bijbelvers. Volgens dit Bijbelgedeelte zijn wij het die eerst naderen. Dat betekent niet dat God ons niet kan naderen. Dat God ons niet kan begrijpen. Dat God niet genadig kan zijn en ons niet kan redden. Maar als je je ver van God verwijderd voelt, kom dan naar Hem toe. Kom dichterbij. Doe iets. Als je iets niet doet, krijg je in zekere zin niet wat je eigenlijk wil. Weet je, sommige mensen blijven weg van God, op afstand van Hem. Mijn wandel gaat niet echt zoals het zou moeten, maar je wandelt niet. Als je het een wandeling noemt, loop dan naar Hem toe. Hij komt dan naar buiten stormen. Hij komt snel naar je toe om je vast te grijpen, om je te redden, om zijn armen om je heen te slaan. Denk aan de verloren zoon. Het maakt niet uit hoe ver je bij God vandaan bent geweest, hoe lang je bij Hem vandaag bent geweest. Het maakt niet uit hoe afstandelijk je je voelt. Al die dingen kunnen worden aangepakt, maar ze zullen worden aangepakt in zijn armen. Hij is degene die liefdevolle discipline zal uitoefenen, je vriendelijk zal behandelen, je zoveel zal krijgen dat je wordt wat je hoort te zijn en je terug zal brengen naar die plek waar je in zijn huis woont. Amen. Maar de verloren zoon besloot, hij begon het. Maar toen de vader de zoon een eind verderop zag, kon de vader naar buiten stormen. Wij moeten ervoor zorgen dat we de dingen doen die we moeten doen. En in zekere zin niet alles aan God overlaten. Het is vreemd om dat te zeggen, want we hebben God nodig om alles te doen. Het is altijd de Heilige Geest die in ons werkt. Maar er zijn zoveel Bijbelteksten die zeggen, doe dat niet, doe dat wel. Het zou dus dwaas zijn om te zeggen dat we gewoon achteroverleunen en God alles laten doen. En dat als we niet veranderen, als ik niet word wie ik hoor te zijn, dan God de schuld te geven. Dat houdt geen stand in de hemelse rechtbank. Het is niet Gods schuld. Voor sommigen van jullie die hier vanmorgen waren, hoorden jullie Keith Jenkins zeggen, als je op de Heer wacht, wacht Hij op jou. En er is een ander gevoel van wachten op de Heer, als een dienaar, een kelder met een handdoek om. Je wacht om iets te doen. Ze staan klaar om te dienen. Wacht op de Heer. Je wacht om iets te doen. Maar het wachten waarover werd gesproken, dat is het achteroverleunend wachten. Dat is wachten en denken, het leven is ellendig. Het gaat niet zoals ik wil en ik ben niet waar ik zou moeten zijn met God. Maar ik wacht gewoon tot God iets gaat doen. Dat is dus verkeerde soort wachten. Hij wacht op jou om iets te doen, al is het maar om te durven belijden, uit te durven roepen. Uit te roepen naar Hem om te doen wat Hij alleen kan doen. En weet je wat, Hij is maar al te gewillig om te doen wat alleen Hij kan doen, zodra we die eerste stap naar Hem toezetten. Als ik denk aan God naderen en Hij zal jou naderen, of de verloren zoon, dan is hetzelfde met belijden. Er staat, als je je zonde beleidt, is Hij getrouw om jouw zonde te vergeven en je te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar er zijn veel momenten waarop je, nog voordat je alles hebt opgebiecht, je hart naar Hem toekeert. Al het begint en je zegt, Heer, en je gaat zeggen, Heer, het spijt me dat ik dit heb gedaan, het spijt me dat ik dat heb gedaan, ik heb een fout gemaakt. En je staat op het punt om het te zeggen en nog voordat je het gezegd hebt, is Hij al tevoorschijn gekomen. Zo liefdevol, zo wonderbaarlijk is Hij. Maar je doet wat de eerste naderen zelf en dan komt Hij binnenstormen. Laten we er dus voor zorgen dat we mensen zijn die erkennen dat er bepaalde verantwoordelijkheden zijn. Er zijn verantwoordelijkheden in elke relatie. Het is niet zo dat de relatie maar één kant op gaat. Het is geen gezonde relatie als alles maar één richting op gaat. Relaties houden in dat beide partijen doen wat ze moeten doen. Amen. Nou, ik wilde vandaag een heleboel dingen doornemen. Maar zo te zien blijf ik vandaag bij één onderwerp. Ik wil kijken naar wat het betekent om op die plek te blijven waar God je genade ontvangt. Dat is een gedicht en ik had het niet eens door. Blijf op die plek waar je Gods genade ontvangt. En ik wil kijken naar wat het betekent om in nederigheid te blijven. Of, in feite, op sommige manieren ervoor te zorgen dat we niet werken in trots die ervoor zou zorgen dat God ons weerstaat. Ga dus met me mee naar 1 Petrus hoofdstuk 5. Omdat we hier onlangs naar hebben gekeken, en het vers waar we hebben gekeken, dat is vers 8. Vers 8 zegt, wees nuchter, wees waakzaam, want jullie tegenstander de duivel loopt rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. We willen er zeker van zijn dat we nuchter, wakker, alert zijn en herkennen wat er om ons heen gebeurt. Dat we herkennen wat onze relatie met God is, hoe cruciaal die relatie is. En we willen waakzaam zijn, onze ogen open houden, want de tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden. We willen mensen zijn die zich tegen hem verzetten. We willen mensen zijn die hem geen plaats geven. We willen mensen zijn die de vijand geen plaats geven in ons leven. En we hebben allemaal wel eens toegestaan dat de duivel een soort voet aan de grond kreeg, een soort toegang. Soms besef je niet eens dat het een toegang wordt. Je kunt dingen doen die onogenschijnlijk onbeduidend of klein lijken. En net dat kleine houvast, gewoon een houvast, alles wat het was. Net alsof je een berg beklimt. Als je een bergbeklimmer bent, heb je maar één klein plekje nodig om je voet neer te zetten om naar de volgende plek te gaan. En ik zie het net zo. Soms is er iets kleins waar de vijand binnenkomt. En nu heeft hij een steunpunt en nu gaat hij iets groters doen omdat hij binnen mocht komen. Daarom geloof ik dat we de Heer moeten herkennen en hem moeten kennen in ons leven. Dat het belangrijk is om de Heer te laten spreken in allerlei kleine beslissingen en situaties in ons leven. Als we openstaan voor hem en gevoelig zijn voor hem. Het is belangrijk omdat het de kans verkleint of helemaal zou moeten verwijderen dat de vijand een voet aan de grond krijgt. Waar hij iets ergers kan doen of kan verslinden, zullen we maar zeggen. Hij is sluw. Als je ooit iets terugvindt dat echt verkeerd is gegaan, en sommige mensen komen tot de verkeerde conclusies en geven iemand anders of een bepaald ding de schuld, maar als je iets volgt langs een tak, langs een lijn, om erachter te komen wat het eigenlijk is gebeurd, zul je soms ontdekken dat het allemaal is begonnen vanwege... Het lijkt onbeduidend, maar daarom is het belangrijk dat we doen wat God zegt en verbonden blijven met Hem en Hem toestaan om te leiden. Amen. Ik lees vanaf vers 5. Ik ga deze week eigenlijk voorlezen uit de Amplified Bijbel. Dus sommigen van jullie zullen de Amplified Bijbel niet hebben. Ik heb het gecontroleerd met Heilige Geest, maar ik heb het ook gecontroleerd met wat software om te controleren of de uiteenzetting die ze erin hebben gezet wel overeenkomt met de oorspronkelijke Grieks en Hebreeuws, omdat sommigen soms dat niet doen. Er staat geschreven: evenzo jullie, die jonger zijn en een lagere rang hebben, wees onderworpen aan de oudsten, de dienaren en geestelijke leiders van de kerk, hen respecterend en hun raad opvolgen. Bekleed, schort jezelf, jullie allemaal, met nederigheid, als het gewaad van een dienaar, zodat de bedekking ervan onmogelijk van je afkomen kan, met vrijheid van trots en hoogmoed tegenover elkaar. Want God weer er staat de hoogmoedigen, maar geeft de genade aan de nederigen. Ik heb hier op allerlei verschillende manieren naar gekeken waar staat: ook jullie die jongeren zijn en een lagere rang hebben, wees onderworpen aan de oudste dienaren en geestelijke gidsen van de kerk. Heb ik hier op allerlei manieren naar gekeken. Ik heb er naar gekeken als: wat betekent het echt? Is er een andere manier waarop we dit kunnen bekijken? Kunnen we het op een andere manier interpreteren? En nee, er is geen andere manier waarop we het kunnen interpreteren. Het betekent onderwerpen. Het betekent letterlijk in rang komen. Het is een militaire term. Het betekent jezelf ondergeschikt maken. Maar dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dat is onze verantwoordelijkheid om in rang te komen, om ons te onderwerpen aan degenen die boven ons staan in de Heer. Maar vergeet niet dat er ook bijbelteksten zijn die degenen die in de Heer over ons zijn aanspreken om niet de baas te spelen over de kudde. Om niet de baas te spelen over de kudden, om de mensen niet te controleren. Om niet hardvochtig te zijn tegen mensen. Het is dus niet zomaar een vrijbrief om te doen wat je wilt. Alles moet in zijn context worden gezien, als we maar naar zoiets kijken. Als er staat dat we ons moeten onderwerpen aan de oudsten of omstragers en geestelijke leiders van de kerk, dan is dat binnen de geestelijke zaken, waar ze een opdracht hebben, waar ze een soort inbreng hebben. We vinden het misschien niet leuk, het lijkt misschien niet modern, het lijkt misschien niet eigentijds of actueel. Het is in onze sommige opzichten verouderde taalgebruik, maar het is Gods woord. En we moeten beslissen, gaan we mee wat we met de wereld zegt of wat mensen tegenwoordig zouden zeggen? Weet je, ze zeggen: vervul je eigen lot, je bent je eigen baas, doe wat je wilt, ga wat je wilt. Je hebt de leiding, je leeft je eigen leven. En in sommige opzichten zouden al die dingen waar kunnen zijn, maar dat zijn ze niet de waarheid. De ene die de leiding heeft is Jezus Christus. En als christenen, als Hij degene die over ons leven regeert, en het is zijn woord dat vitaal en belangrijk voor ons is, daar kunnen we niets aan doen. Nou ja, misschien kun je wat taalkunde vinden om er onderuit te komen, maar er staat geschreven: onderworpen zijn. Het betekent dus in rang komen, ondergeschikt zijn. En in die zin staat er ook, en dit is een belangrijk deel waar ik op kom, er staat in de Amplified Bijbel: hen gepast respect geven en toegeven aan hun raad. Vorige week zei ik dat iedereen die jou leidt, iedereen die jij volgt, je naar Jezus Christus moet leiden. God moet alle eer krijgen. Als er iets gedaan wordt in je leven, dan moet dat tot eer zijn. De eer moet naar de Heer gaan. Niemand is belangrijker dan God. Sterker nog, niemand van ons is belangrijker dan de ander. De enige belangrijke is God zelf. Amen. Dus we willen er zeker van zijn dat wij leiders in het bijzonder mensen in een verantwoordelijke positie erkennen dat er in zekere zin niets goeds in hen is. Het enige goede in hen is wat God heeft gedaan en wat God daar heeft neergezet. En als God dat heeft neergezet en God dat heeft gedaan, wie krijgt dan de eer en heerlijkheid? Het moet teruggaan naar God, nietwaar? Dus als we het hebben over onderwerping en respect tonen aan geestelijke voorgangers of oudsten, dan is het zoiets als, dit is jouw verantwoordelijkheid. Het is ook mijn verantwoordelijkheid. Het is allemaal onze verantwoordelijkheid. Maar we moeten ervoor zorgen dat we dat in evenwicht houden en erkennen dat God nog steeds de belangrijkste is. Hij is nog steeds de belangrijkste. Wij erkennen hem nog steeds. Hij is nog steeds degene die alle eer krijgt. Hij is degene die het ultieme respect krijgt. Als we iemand anders respecteren, dan is dat alleen omdat we respect hebben voor degene die werkelijk de leiding heeft. Dat is de koning der koningen en de Heer der heren. Zijn naam is Jezus Christus. Amen. Hij is degene op wie we ons moeten richten. Dus als ik of iemand anders zou proberen de eer en de glorie op te strijken en met zichzelf te pronken en op een verkeerde manier zo zeker van zichzelf zou zijn, dan moet je in sommige opzichten voorzichtig zijn met het volgen van zo iemand. We willen Jezus volgen, maar ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om respect te tonen. En dan staat er geschreven dat je je moet kleden en schorten met alle nederigheid als het gewaad van een dienstknecht, zodat de bedekking ervan onmogelijk van je afgenomen kan worden, met vrijheid van trots en hoogmoed tegenover elkaar. We willen er zeker van zijn dat we die nederigheid hebben, dat we bekleed zijn met nederigheid. Het idee om bekleed te zijn met nederigheid is verbazendwekkend. Want we zijn toch allemaal geroepen om de Heer Jezus Christus te volgen. En we willen niet dat God ons tegenwerkt. We willen dat God ons bijstaat. We zijn allemaal geroepen om Jezus Christus te volgen. Hij is het voorbeeld en hij kwam in alle nederigheid. Hij vernederde zichzelf om te worden als een dienaar. De Almachtige God werd als een dienaar. En toen vernederde hij zichzelf, nog verder tot de dood aan het kruis. Dit is de Jezus die wij volgen. Dus als iemand van ons Jezus volgt, dan is het alsof we het gewaad van een dienaar dragen wat nederigheid is. We dragen nederigheid. We hebben het de hele tijd. Soms zitten er wat scheurtjes in ons uniform. Soms zit er een klein gaatje of scheurtje in ons schort. En dan zie je misschien iets wat er niet uitziet als nederigheid. Maar dan zal er wel dat we ons moeten kleden met nederigheid als een schort. Dat is letterlijk wat er in het Grieks staat. Dat staat daar echt. Er staat dat we in een knoop moeten leggen als een schort. En dat we een strakke knoop moeten leggen. Dus we willen ervoor zorgen dat we nederig in een strakke knoop om ons heen hebben. En ik hou van die manier waarop het als een schort is. Je weet wel, mensen die beneden in de keuken werken, dragen ook een schort, ja? Voor het geval dat voedselhygiënisten hier vandaag zijn, het is alsof je een schort draagt op een bepaalde manier. Het is alsof je jezelf beschermt, maar ook voorkomt, ook dat er iets van jou op de dingen komt die je serveert, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus inclusief zoals bijvoorbeeld een haarnetje dragen. En die nederigheid is zoiets. Het voorkomt dat er iets wordt overgedragen dat niet van God is. Want we willen alleen maar werken met wat God ons gegeven heeft. Je stelt je voor dat iemand serveert. Het is alsof ik alleen maar dien met het eten. Geen wonder dat mensen die predikant zijn, ouderling, leiders, voorgangers, hun taak is om mensen eten te geven. Het is niet om iets van jezelf te geven. Ze zouden dat schort van nederigheid moeten dragen, dat het in sommige opzichten Jezus is die gezien wordt. Hij is degene die door alles heen wordt gezien. Jezus is de belangrijkste. Amen. Jezus is de grootste. Hij is de koning der koningen en Heer der heren. En zoals ik vorige week al zei, er is geen assistent. Dus er zijn dienaren van hem, maar niemand zal een assistent zijn. We willen er dus voor zorgen dat we vrij zijn van trots en arrogantie. En we moeten ook zo'n houding hebben die nederig genoeg is om te ontvangen wat we moeten ontvangen van wie het ook moeten ontvangen. We willen geen mensen zijn die doen alsof we alles weten, alles onder controle hebben en de alle anderen het mis hebben. We willen niet dat soort arrogante mensen zijn. We willen zijn mensen die opstaan om te luisteren en te horen te horen en toe te geven, zoals een beetje toegeven, toegeven aan iemands raad en iemands inzicht. Luister naar wat er gezegd wordt. Luister echt door de Heilige Geest naar wat er gezegd wordt. We willen zulke mensen in plaats van arrogantie hebben om te zeggen, ik weet het beter. Het is net als opgroeien als een kind. Soms, misschien heb je dit nog nooit meegemaakt, maar je groeit op als een kind en je ouders kunnen zeggen, daar mag je niet naar kijken of je mag niet naar buiten op dit tijdstip. Of je moet dit doen. En dan heb je zelf zoiets van, wat weten mijn ouders? Ze weten niets. En als je dan ouder wordt, heb je zoiets van, mijn ouders waren zo wijs. Ze lieten me 's nachts niet meer uitgaan. Ze hielden me veilig. Ze stonden niet toe dat ik ongepaste dingen keek. Je ouders worden wijzer naarmate je ouder wordt en je begint te beseffen, oh, daarom deden ze dat. In het christelijke omgeving willen we zo met elkaar omgaan. We willen nederig zijn en erkennen dat we misschien niet alles weten. Misschien weten we niet alles. Wees open, wees snel om te horen, langzaam om te spreken, langzaam om te reageren. Maar luister snel, weet je, luister aandachtig naar wat er gezegd wordt in plaats van te denken dat we allemaal het antwoord hebben en het allemaal beter weten. Een van de tactieken van de vijand is om mensen te laten doen alsof ze denken dat ze het beter weten. Dus ik ben er nu klaar voor. Ik ben nu klaar voor de bediening of ik ben klaar om de wereld rond te gaan. Dat was ik trouwens. Dat is precies hoe ik was. Als je 2 minuten christen bent, heb je zoiets van, dat is het, ik moet nu iets gaan doen. Maar God heeft zoiets van, ja, stop met dit te doen en stop met dat te doen. Het is als een lijst van dingen die je niet moet doen en een lijst van dingen die je wel moet doen. En het is zoiets als, Heer, ik wil gewoon iets gaan doen. Ja, doe dat dan. Hij doet dit niet. Het waren geen dingen die ik wilde doen omdat ik betrokken wilde zijn in de bediening en zending. En God had zoiets van, nee, we maken jou eerst schoon. Dat is het belangrijkste. Dus als we snel luisteren en snel horen, dan horen we niet alleen wat mensen zeggen, want God is het belangrijkste. Maar we horen wat God zegt. En dan hebben we de kans om te veranderen, om getransformeerd te worden, om voorbereid te zijn op wat Hij voor ons heeft. Het is verbazendwekkend dat God precies weet waartoe we geroepen zijn. En ik denk dat ik had kunnen doen wat ik geestelijke training noem. Discipelschap is het beste woord. Ik denk dat als ik me meer bewust was, nederiger was geweest, ik het waarschijnlijk in tenminste 3/4 van de tijd had kunnen doen. Misschien niet de helft, maar 3/4 van de tijd sneller. Vele van de langzame delen en de mindere vorderende delen van mijn discipelschap waren te wijten aan het feit dat ik dacht dat ik het beter wist. Ik dacht dan, daar hoef ik niet naar te kijken, dat ben ik niet. Ik denk niet dat ik zo ben. Ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt gedaan, maar soms werd ik overtuigd van zonden, misschien door iets wat ik in de Bijbel las of door iemand iets tegen me zei. En ik heb zoiets van, heb je gehoord wat ze zeiden? Dat doe ik niet. Je kunt me garanderen dat de Heer 2 dagen later de perfecte omstandigheden regelt en ik doe precies degene waarvan ik zei dat ik het niet zou doen. Het is alsof ik de dingen sneller had geleerd. Zodra God iets zei of ik iets las en iets me opviel of iemand anders iets zei dat ik moest doen, dan had ik dat sneller kunnen doen en zeggen, ja, daar ben ik. Geen probleem, laten we doorgaan. Goed, wat moet ik erin veranderen? Dus een deel van ons uitstelgedrag en traagheid om in te gaan op wat God voor ons heeft, komt omdat we niet snel luisteren naar wat God voor ons heeft, of omdat we denken dat we beter weten. De enige die het beste weet is Jezus, nietwaar? De vijand houdt ervan om te proberen ongekwalificeerde mensen dingen te laten doen waartoe ze niet bevoegd zijn. En dat kan veel schade aanrichten. Onbevoegde mensen, het betekent dat ze niet bevoegd zijn als in niet geroepen. Wat ik bedoel met bevoegd is dat we geroepen kunnen zijn, zoals ik geroepen ben om een soort voorganger te zijn en nog wat andere dingen. Maar ik ben geroepen om een aantal dingen te doen. In mijn gedachten, ik daartoe geroepen ben, dan doe ik het nu. Dat is het dan. God heeft me geroepen, dat is het. Ik ben het nu. Nee, Hij heeft jou geroepen. Hij heeft jou ergens toe geroepen. Dat betekent niet dat jij het nu bent. Ik bedoel, in zijn ogen ben je het wel, want hij ziet het einde vanaf het begin. Maar er is een programma waar je doorheen moet. Gods school genaamd. Dat is zijn discipelschap. Waar je verandert en waar je Hij doet wat hij moet doen in jouw leven. Stel je voor, die 2 weken. Het zou een ramp zijn geweest. Het zou afschuwelijk zijn geweest. Stel je voor dat ik na 2 weken, nadat ik gered was, als ik het juiste woord is, weet je, God kon... begon toen het proces van redding. 2 weken daarna zoiets had van, ik weet dat ik geroepen ben om dit en dat en ik ga het andere doen. Ik ga een kerk beginnen. Nou, dat zou echt een ramp zijn. Ik bedoel, de meeste van ons zouden hebben gevochten of iets geks hebben gedaan. Want er waren dingen in mij. Er was woede, er was frustratie, er waren dingen die weg moesten en God wist wat weg moest. Prijs de Heer dat hij me naar de juiste mensen gestuurde of de juiste mensen naar mij stuurde. Hoe je het ook bekijkt, hij sprak zelf tot mij. Hij wist waar ik mee te maken had. Hij is een goede God. Hij weet wat hij doet. Laten we zijn plan volgen en ons niet op de verkeerde manier haasten om ergens in terecht te komen. Laten we gewoon op de juiste manier rennen, met hem aan onze zijde. En precies doen wat hij ons zegt te doen. Amen. Het is alsof hij elke stap in je leven kent en misschien moet je ergens naar kijken, iets aanpakken. Misschien zijn er dingen met je gebeurd en misschien zegt God dat je hiermee moet afrekenen. Het is bijvoorbeeld een lust, of het is een boosheid, of een frustratie. Het is een afwijzing, of het is pijn. Ik weet niet wat het is, maar God weet waar jij mee bezig moet houden. En als je rondkijkt naar verschillende onderwerpen waar je naar wilt kijken, in plaats van bezig te houden met het onderwerp waar God je aandacht op vestigt, en dat omarmen en het over te geven en hem toe te staan te doen wat hij wil, dan ga je andere dingen doen. Het vertraagt je vooruitgang. Het vertraagt je vooruitgang van waar je moet zijn of waar God wil dat je bent. God wil dat je de roeping op je leven vervult. Maar de enige manier om dat te doen is door je aan hem over te geven en je over te geven aan wat hij zegt. Het is het beste om ons pas met de dingen te bemoeien als we er klaar voor zijn. En dat is nederigheid. Nederigheid laat dat zien. We weten dat God zich verzet tegen de hoogmoedigen, de trotsen. Genade geeft aan de nederigen. Dat is wat we net gelezen hebben. Het is alsof nederigheid de nederigheid is om te zeggen, ik ben niet klaar voor, maar ik wil het wel zijn en ik ga Jezus omhelzen. En ik ga de Heilige Geest toestaan om me te laten zien, om het werk te doen dat alleen Hij kan doen, om me van binnen te veranderen, om mij te helpen te overwinnen, om te zijn wie ik hoor te zijn. Het is frustrerend om een padstelling of stilstand met God te hebben. Ik heb er één gehad, waarschijnlijk één. Eén die heel belangrijk was. Als ik een padstelling zeg, dan klinkt het alsof er arrogantie ervan is. Dat klinkt alsof ik het beter weet dan God. En wat ik bedoel met een padstelling, ik hou niet van die dingen waarin mensen zeggen dat het goed is om boos te zijn op God. Het is goed om tegen hem te schreeuwen. Ik ben het daar niet mee eens. Dat doe ik niet. Ik ga nooit die houding promoten om in nederigheid naar God te komen. Kom maar schreeuwen naar hem toe als je dat wilt. Het is zoiets als, ik begrijp dat mensen dat doen. En misschien is er genade van God voor, al begrijp ik dat. Maar ik ga het niet promoten en zeggen dat het de juiste manier van leven is. We benaderen hem met eerbied, respect en nederigheid. En in die tijd van, ik zou zeggen dat ik zo'n 3 maanden echt een achterblijvende groei was. En al die tijd ging God verder. En ik had het gevoel dat God steeds verder weg stond. Maar ik had zelfs zoiets van, mijn hart hield me voor de gek en het is bedriegelijk. En het hart is bedriegelijk, zegt de Bijbel. Ik zei dan tegen mezelf, dit is niet mijn schuld, dit is de schuld van iemand anders. Als God zich met die persoon bezighoudt, zullen al mijn problemen opgelost zijn. Als God zich met die persoon bezighoudt, komt alles met mij goed. Ik ben niet de verkeerde. Het enige probleem daarbij was dat ik de verkeerde was. Het maakte niet uit wat ze hadden gedaan, wie ze waren. Dit is allemaal niet eens relevant. Sterker nog, ik heb dit al eerder gezegd. Ik belde iemand op die toen toezicht hield op mijn training. En ik zei tegen hem, ik ben al een tijdje ver van God verwijderd. Dit is het woord dat ik zou willen gebruiken. Ik belde deze persoon op en het duurde heel lang dat ik aan het zeuren was. En aan het einde van het gesprek was het zoiets van, je moet je gewoon onderwerpen aan je autoriteit. Het was niet helemaal zo, het was gewoon onderwerpen. En Het is alsof ik zelf dwars lag. Zelfs deze geestelijke autoriteit, deze dienaar, deze persoon, zelfs ze hebben het mis en legden de telefoon neer. Dus ik liep dit kamertje binnen waar ik werkte en ik schreeuwde. En ik geloof niet dat ik het tegen God moest schreeuwen, maar het was waarschijnlijk wel tegen God. Maar het was niet expres tegen God. En ik schreeuwde, wat is het probleem? God had zoiets van, boom, ik zal het je niet vertellen wat hij zei. Dat vertel ik je een andere dag. Hij sprak iets heel duidelijks tegen me. Ik had zoiets van, ik moet me onderwerpen. God heeft al die 3 maanden gelijk. Stel je dat eens voor, koning der koningen, heer der heren, bestuurt het universum, wegen boven de onze. Hij had gelijk en ik niet. Ik viel op mijn knieën en dat was het begin van mijn genezingsproces. Maar wat ik wil zeggen is dat we wijsheid en nederigheid moeten hebben om te erkennen dat God altijd gelijk heeft en dat we gewoon open moeten staan om te horen en te luisteren naar wat hij gezegd heeft. Stel je voor dat ik dat bleef doen, 3 maanden alleen maar om 1 onderwerp te behandelen. Dat wordt een lang leven van langzame vooruitgang. Ik heb het er niet over God van je houdt of niet. Ik heb het niet over of je bij hem gaat zijn als je sterft. Ik heb het niet over je verlossingskwestie. Nou ja, misschien een beetje. Maar het gaat mij er vooral om dat we nederig zijn, zodat God ons zal bijstaan in ons leven en dat hij ons zal helpen te worden wie we horen te zijn. We hebben toch maar 1 kans in dit leven en we kunnen het alleen op Gods manier. Deze wereld wordt donker. Ik weet niet of je het nieuws aanzet. Misschien mag je dat niet. Sommige mensen mogen het nieuws niet aanzetten. Nou ja, dat geeft niet. Het is net wat God op een bepaald moment zegt. Maar als je kijkt naar de dingen die in de wereld gebeuren, er is oorlog hier, er is oorlog daar. Ik kreeg laatst zelfs een bericht van iemand op YouTube die zei, hoi Darren, ik ben Jezus. Deze man geloofde echt dat hij Jezus was. Hij was Jezus niet, voor het geval iemand zich daar zorgen over maakt. Want dat zou je moeten weten als je de Bijbel leest, waarin staat, velen zullen in mijn naam komen en zeggen, ik ben de Christus. Het is alsof de wereld gek is geworden, zelfs dit land, het is zo kwetsbaar. Het gevoel niet alsof we samen zijn, of wel? Het voelt niet. Dus misschien voel jij dat anders, maar ik voel gewoon dat er bijna gebrek aan Gods genade in gebieden in ons land is, in de wereld eigenlijk. Maar hoe kan dat gebeuren? Het komt door het gebrek aan nederigheid en trots van de mens. Denken dat ze deze wereld in ons eentje kunnen besturen. Denken dat we deze wereld kunnen besturen. Onze politici die in een kamer zitten zonder de Heilige Geest, dat ze denken dat ze met de beste ideeën kunnen komen. En dit is wat we nu gaan zeggen, dit is wat we nu gaan doen en we zullen dat geslacht veranderen en we zullen dat veranderen en we zullen dit veranderen en we zullen dat stoppen. En iedereen heeft het de afgelopen 4000 jaar verkeerd gedaan. Wij zijn nu de mensen aan deze tafel, de enigen die we nu zo slim zijn. We weten wat we moeten doen en hoe de maatschappij moet veranderen. Wat een arrogantie. Geen wonder dat er op sommige gebieden genade op is. Geen wonder dat God zich op bepaalde gebieden verzet. En geen wonder dat het leven voor veel mensen moeilijk lijkt. Ik wil niet dat het leven moeilijk is voor mensen. En ik denk dat vele kwade krachten in deze wereld zijn die dingen doen. Ik wil eigenlijk zeggen dat deze wereld donker wordt. Maar we zijn geroepen om het licht te zijn en we zijn geroepen om iets te doen. We zijn geroepen om te dienen. God heeft een plan voor iedereen. Niemand is onbelangrijk en als je wilt doen wat God wil dat je doet, als je het plan wilt vervullen dat hij voor jouw leven heeft, dan zul je op zijn manier moeten doen. Je zult snel moeten luisteren. Je zult onderdanige houding moeten hebben. Dat betekent niet dat je alles doet wat iemand zegt. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, want elke autoriteit is beperkt. Als ik nu tegen jullie zou zeggen dat jullie je moet onderwerpen aan de dienaren en geestelijke gidsen van de kerk, dan zou ik tegen jullie allemaal zeggen wat jullie thuis moeten gaan eten en wat jullie lekkers mee moeten nemen naar mijn huis, weet wel, gebakken, al die lekkere dingen. Dat valt buiten mijn opdracht. Het is toch niet allesomvattend. Je weet dat ons leven in handen is van God. En hij is degene aan wie we ons uiteindelijk allemaal verantwoording moeten afleggen. Hij is de ene. Maar we zouden allemaal die houding van onderdanigheid moeten hebben om ons over te geven. Om ons te laten overtuigen. Om te erkennen dat we nog er nog niet zijn, maar de anderen ons kunnen helpen om er te komen. We controleren alles bij de Heer, maar als we de dingen op een nederige manier zouden doen, zouden we Gods hulp hebben. Er staat dat de God de hoogmoedige weerstaat, maar Hij geeft genade aan de nederigen. We hebben Gods genade nodig in ons leven, nietwaar? We hebben Gods genade nodig om ons te brengen waar Hij wil dat we zijn. Als iemand door God geroepen en door God uitverkoren is, en als iemand wat ik Gods schoon noem, mijn nederigheid heeft doorlopen en op Gods manier heeft gedaan, dan zullen er mensen over hen hebben gewaakt. Dan hebben ze andere mensen die voor hem instaan. Ik heb vorige week al over apostelen gehad, maar het verbaast me dat de apostel Paulus wist dat hij geroepen was om apostel te zijn. En hij werkte, hij doorliep een training in de woestijn, weet je, misschien 3 of 7 jaar. Hij werd getraind door de Heilige Geest, door Jezus. Hij ging zelfs naar de hemel, nietwaar? Hij zei dat hij een man kende, dat is nederigheid. Hij ging visioenen zien, allerlei verbazendwekkende dingen. Hij zette zichzelf niet in de bediening. Hij zei nog steeds niet, oké, God, ik ben geroepen, nu ben ik dat. Het waren de andere profeten en apostelen om hem heen die de Heilige Geest hadden gehoord. Maar ze hoorden de Heilige Geest en zei tegen hen, zet Paulus nu apart voor het werk waartoe ik hem geroepen heb. En toen spraken ze tot Paulus en zeiden, de Heilige Geest heeft tot ons gesproken, het is een tijd om nu met je te bidden en je gaat, je weet wel, je apostelische werk doen. Hij koos dit zelf niet. Dit is de apostel Paulus die het halve Nieuwe Testament schreef. Het is alsof we nederig moeten zijn om te erkennen dat we elkaar nodig hebben, dat de Geest in ons allemaal werkt en dat iedereen een belangrijke rol heeft gespeeld. Maar niemand van ons is in zekere zin een eenling, dus we willen niet overhaast te werk gaan. Je kunt dit zelf een andere keer lezen als je wilt. We gaan vandaag lezen uit 1 Timotheus 5, vers 22. Er staat onder andere, leg niemand haastelijk de handen op, want je wordt verondersteld iemand in de gaten te houden, iemand te zien. Zien hoe ze zich gedragen. Kijk hoe ze onder druk werken. Waarom? Om ze te betrappen? Weet je wat de taak mijn taak is, mijn rol is in het koninkrijk. Het is om de heiligen toe te rusten voor het werk van de bediening. De meeste mensen denken, wanneer ik hen probeer toe te rusten, dat ik dingen in hun leven breng om hen te weerhouden van het doen van het werk van de bediening. Dus in plaats van toe te rusten, het is Darren's taak om me te wijzen op dingen die me tegenhouden om te doen wat ik zou moeten doen. Nee, Darren's taak is het om jou toe te rusten en dat we kan inhouden dat hij je wijst op dingen in je leven, zodat je het werk kunt doen waartoe God je heeft geroepen. Dat is mijn rol. Ik zou dus God tegenwerken als ik op dingen in je leven zou wijzen, alleen maar om je in de problemen te brengen. Alleen maar om te zeggen dat je er nog niet klaar voor bent. Je bent er nog niet klaar voor. Ik zou graag de dag willen zien dat ik kan zeggen, en ik vind het geweldig als mensen ergens aan beginnen, op een nieuwe bediening starten of de volgende fase van hun leven ingaan. Ik ben daar blij mee. Elke predikant zou de heilige moeten toerusten voor het werk van de bediening. Dat hoort bij de rol. Laten we er dus voor zorgen dat we de nederigheid hebben om te luisteren. En ik zeg niet dat we alleen maar naar moeten luisteren. Ik zeg naar ons allemaal, ook naar mij, want er zijn geen afgestudeerden in Gods school. We leren allemaal nog steeds. Ik leer nog steeds. Ik zit in een bediening. Dus weet je, we zijn allemaal in dienst. We zijn allemaal op verschillende manieren in dienst. Maar het punt dat ik wil maken is dat we de nederigheid moeten hebben om Gods hulp in te roepen. Amen. De hersenchirurg analogie klinkt als volgt. Dus als je zou zeggen, Darren, ik voel me geroepen om hersenchirurg te worden. En ik kom gewoon naar je toe en ik zal met je komen bidden en zeg, ga nu maar en ga opereren. En je hebt zoiets van, ja, dat is het dan. Wie wil er nu aan zijn hersens laten opereren? Wie wil er nu zijn hersens laten werken, dat hij eraan kan werken? Wie wil dat? Nou, niemand steekt de hand op. Maar geestelijk is het alsof mensen weten dat ik hiertoe geroepen ben en dan ga ik het meteen doen. En dan gaan mensen op de bank liggen en laten zich door iemand bedienen. Iemand die bepaalde dingen niet heeft meegemaakt of Gods school niet heeft doorlopen. Je wilt iemand wandelen in consequente nederigheid, niet opgeblazen worden door trots. Het is mij overkomen. Het overkomt ons allemaal. Er zijn momenten dat je trots ertussen komt en je ballon stijgt op. Gelukkig steekt de Heer een speld in de ballon en je stort neer. En het hangt ervan af hoe hoog die ballon ging. Het hangt ervan af hoeveel pijn die val doet als je landt. Maar het is goed om nederig te zijn. Ik ben blij dat de Heer dat doet, om te voorkomen dat we zo ver omhoog gaan dat de val ons eigenlijk zou vernietigen. Je wilt iemand door een aantal hele dingen heen zien gaan met nederigheid. Je wilt hem door een training heen zien gaan. Je wilt zien dat ze een relatie met God en een tijd met God doorbrengen en ontwikkelen. Je wilt dat ze tijd besteden aan de training van iemand onder iemand anders. Je wilt dat een hersenchirurg iemand anders ziet en met anderen iemand anders werkt die het al jaren doet. En je wilt dat die persoon hen helpt en hen kan laten zien hoe het moet. En je wilt toch dat ze een uitgebreide opleiding krijgen. Je wilt niet alleen dat ze een middelbare school halen. Je wilt dat ze iets meer doen dan dat. Je wilt een hogere graad, een doktersgraad. En dat ze allemaal voor hersenchirurgie te worden. In het Koninkrijk van God willen we ervoor zorgen dat we Gods school doorlopen. Dat betekent niet dat iedereen moet promoveren en dat het eigenlijk maar een plaatje is. Waar ik het echt over heb is de training in Gods school. De lessen doorlopen die Hij brengt. De levenslessen die Hij brengt. Lessen die een zalving brengen. En wat is een zalving? Het is Gods toestemming in ons leven. Laten we ervoor zorgen dat we dat blijven doen. Je wilt Gods toestemming en genade en niet zijn weerstand. Dus in de King James Bijbel staat, God weerstaat de hoogmoedigen. En in de Amplified Bijbel, en ik zeg niet dat dit een goede Bijbel is om altijd in de kerk of tijdens kerkdiensten te lezen. Ik zeg zelfs niet dat het in sommige opzichten gemakkelijker is. Maar er staat tegen het einde van vers 5, Hij stelt zich tegenover de hoogmoedigen, frustreert en verslaat hen, en Hij geeft genade, gunst, zegen aan de nederigen. Als je tegenwerking voelt door God, als je een beetje gefrustreerd voelt, of als je je verslagen voelt in je christelijke wandel, controleer dan je nederigheid. Ga naar waar je staat. Ga na of je echt gelooft dat Jezus de Heer van je leven moet zijn. Dit is uiteindelijk, dat is waar nederigheid vast ligt. De sleutel tot nederigheid. De belangrijkste sleutel tot nederigheid is dat Jezus Christus de meester is. Hij is degene die de controle heeft over jouw leven. Amen. We willen niet dat God ons tegenwerkt, frustreert of verslaat. We willen dat God ons bijstaat en ons zegent en gunst geeft. De meeste mensen denken, nou ik ga mezelf vernederen, want ik heb zegen en gunst nodig. Dat betekent een grote bankrekening. Nee, zegen en gunst betekent dat God je kan helpen om dingen te doen waarvoor Hij je geroepen heeft. Ik wil Gods hulp. Ik weet zeker dat jij ook Gods hulp wilt. Dus laten we ervoor zorgen dat we op Hem vertrouwen. Amen. Ik wilde vandaag nog wat andere dingen doornemen en jullie een soort definities geven. Maar de definities komen allemaal uit de Amplified Bijbel. Dus ik ga er niet te diep op in, omdat, zoals ik al eerder zei, ze in extra woorden aan toevoegen om ons beter begrip te geven. Maar er staat dat God de hoogmoedige weerstaat en in de Amplified Bijbel staat de onbeschaamde, de aanmatigende, de minachtende, de aanmatigende opzepperige. Je zou eens moeten kijken wat dat is. Weet je, misschien zie je mensen in je leven dingen zien meemaken. Je ziet mensen als, wauw, kijk eens wat ze moeten doormaken. Kijk eens hoe moeilijk ze het hebben. Maar dan zie je een aantal van hun houdingen. Misschien op je werkplek. Je ziet hoe trots ze zijn. Je ziet hoe minachting ze hebben en denken dat ze boven iedereen anders staan. Ze kijken neer op anderen. Ze denken dat iemand anders hen niet waardig is. Misschien zijn ze zelf ingenomen. Dat is als overmoedig, onbesuisd, alsof ze hun gang kunnen gaan wanneer ze dat willen. Zoals, ik weet wat ik doe, ik weet wat ik wil. En ze nemen snel beslissingen. En zullen mensen zien, als je die ziet, ze zijn gewoon trots, nietwaar? We willen er zeker van zijn dat we geen van die dingen in ons hebben. Geen van die dingen. En als het aankomt op opscheppen, het enige waarop wij ons kunnen beroemen, de enige persoon waarop wij ons kunnen beroemen is Jezus Christus. Amen. De enige factor waarop we ons in ons leven kunnen beroemen is de God-factor. En dat wil ik steeds meer zien. Ik wil dat we meer en meer in mijn leven hebben. Zoals ik al vorige week al zei, voor degenen die hier vorige week waren. Mensen die aardige dingen tegen me zeiden. En me bemoedigden en zeiden, och, weet je, wat God daar door jou zei was geweldig en dat was goed. En dan beginnen ze te zeggen dat je goed bent en Voor je het weet begin je het te geloven en dat is niet waar. De enige goede is God. Amen. Iemand zei gisteren tegen me, ik was gisteren ergens, en hij zei, wauw, het is verbazendwekkend wat jij hebt gedaan en wat je hebt meegemaakt en wat de kerk heeft meegemaakt en waar de kerk nu is en de missies die je hebt meegewerkt en hoe je leven is veranderd. En ze zeiden, dan moet je toch wat eervol opstrijken. En ik had meteen zoiets van, echt niet, ik ga niet de eer strijken. Ik zei, nee, ik kan niet met de eer strijken. Toen hielp ik ze door wat voorbeelden te geven van hoe slecht en verschrikkelijk ik ben, zodat ze konden inzien dat Jezus Christus de belangrijkste is, dat Hij de belangrijkste is, dat het allemaal voor Hem is en dat het allemaal voor Zijn glorie is. Ik ben blij dat ze Gods vrucht in mijn leven konden zien. Maar wiens vruchten is het dan? Het is Gods vrucht. En toen ik vandaag met deze boodschap begon, had ik het over de reddingsboei. Het is alsof we de verantwoordelijkheid hebben om in de wijnstok te blijven. Die opdracht is aan ons. Blijf in de wijnstok. Maar Jezus gaat zijn deel doen. Hij gaat alle energie en de vruchten en voedingsstoffen brengen die we nodig hebben om vruchten te produceren. Hij gaat dat brengen. Hij gaat zijn deel doen. Hij doet dat altijd. Hij is altijd trouw. Hij is zelfs trouw als wij dat niet zijn. Hij is een goede God. Maar de vrucht is altijd van Hem. Dus we doen ons deel. Dat is Hem blijven, in Hem blijven en laten zijn vrucht laten voortbrengen. Amen. In 2 Korintiërs 10 vers 12 staat, want wij durven onszelf niet te rekenen of vergelijken met sommigen die zichzelf prijzen. Maar deze verstaan niet dat ze zichzelf met zichzelf meten en zichzelf met zichzelf vergelijken. De apostel heeft het over mensen die zichzelf met elkaar vergelijken. Er staat dat ze zichzelf met zichzelf meten. En Paulus zegt dat wij dat als mensen niet moeten doen. Ze zich onverstandig gedragen als ze dat doen. Heeft Keith Jenkins dat vanmorgen gebruikt? Ja, Keith gebruikte dat vanochtend voor degenen die in de eerdere dienst waren. Maar eigenlijk is het onze norm niet anders. Onze standaard is niet hoe goed ik het doe naast die andere persoon. Het is niet hoe goed ik mezelf kan vergelijken met, je weet wel, een van jullie. Of jij je kunt vergelijken met mij. De norm is Jezus Christus. Hij is degene die wij volgen. Ik wil ervoor zorgen dat we niet in die geestelijke trots terechtkomen waarin we onszelf met onszelf vergelijken en onszelf in deze vreemde rangorde plaatsen. Dat gebeurde een paar jaar geleden en we moesten het aanpakken. Je komt in een vreemde rangorde terecht. Als ik dat doe en zij niet, dan ben ik beter dan zij. En iemand anders kijkt naar jou en denkt, als zij dat doen en ik niet, dan ben ik beter dan zij. En het wordt gewoon een rommeltje. Dat is niet het christendom dat we zouden moeten bewandelen. Dat is niet de liefde waarin we zouden moeten wandelen. We meten onszelf niet aan onszelf. We meten onszelf aan Jezus Christus en meer specifiek aan wat toe Jezus Christus geroepen heeft en de vruchten die Hij wil dat Hij je laat zien in jouw leven. Waar Jezus Christus je toe heeft geroepen en de vrucht die Hij wil dat je in je leven laat zien. Want het maakt niet uit wat andere mensen doen. Sommige mensen kunnen geroepen zijn om dat ding te doen en ze hebben daar training voor nodig. En jij kunt niet zeggen, nou, ik denk niet, ze hebben niet meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Misschien kijken zij jou wel aan en zeggen ze hebben niet meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Het kan me niet schelen wat andere mensen hebben meegemaakt. Je meet jezelf niet aan iemand anders. Je meet jezelf aan Jezus, de roeping op je leven en de vruchten die Hij wil dat je voortbrengt in je leven. Niemand van ons zal oog in oog met Jezus komen te staan en zeggen, nou, we hebben het toch beter gedaan die andere kerk daarop, Heer. Wij wisten meer dan zij. Zij wisten nooit wat we in de Bijbel lazen. Ofwel, Heer, die arrogantie zal er niet zijn. Alles wat we kregen, kregen we van Hem. Ik zeg niet dat we beter weten dan andere mensen. Ik zeg alleen dat we onszelf niet moeten meten aan onszelf. We meten onszelf niet aan andere mensen. We meten onszelf aan Jezus Christus. Alles wat we kregen kwam van Hem. Hij is degene die de leiding heeft. Hij is degene die de controle heeft. Hij is de norm waaraan we ons moeten meten. En daar meten we ons in werkelijkheid niet aan. Ofwel, dus als we in werkelijkheid niet voldoen aan zijn norm, wat gaan we dan doen? We gaan onszelf vernederen om de genade te ontvangen die we nodig hebben. Ik wil daar niet wreed tegen je zijn. We gaan door. We gaan verder. De apostel Paulus, toen hij in de gevangenis zat, denkend aan de dingen die hij had meegemaakt, schipbreuken, afranselingen, je weet wel, gestenig aangevallen worden, allerlei dingen die hem waren overkomen. Hij had overal in Azië kerken opgericht. Hij had overal kerken opgericht. Hij had een geweldige relatie met de kerk. Hij schreef de grootste deel van het Nieuwe Testament. Daar is de apostel Paulus in zijn gevangeniscel, terwijl hij de brief aan de Filippenzen schrijft. En hij zegt niet dat ik het al reden gekregen heb, of al reden vermaakt ben, maar ik jaag ernaar. Ik bedoel de nederigheid om te zeggen, ik ben er nog niet, maar ik ga door. Ik ga door om Jezus te leren kennen, om de opwaartse roeping te bereiken, om te vervullen waartoe God mij geroepen heeft. En hij had het vooral over de relatie en het bereiken van opstanding van de doden. Maar we hebben allemaal die nederigheid nodig. Want zelfs als we in de bediening terecht zijn gekomen, zelfs als we op een plek zijn gekomen waar we dachten, ik heb het gemaakt, ik kan een kraag dragen, ik kan een groot kruis op mijn nek dragen of een gewaad aantrekken en ik heb het gevoel dat ik het gemaakt heb. Je kunt een registratie krijgen waarop staat eerwaarde of iets dergelijks. Weet je, ik heb het gehaald. Zelfs als je daar komt, heb je het nog niet gehaald. Op dat moment is het je verantwoordelijkheid om door te gaan, want je hebt het nog niet bereikt. We dringen aan om te bereiken wat Jezus voor ons in petto heeft. We willen het ons eigen maken. Onze ultieme redding is wanneer we oog in oog met hem staan. Hij die volhoudt tot het einde is degene die gered zal worden. Niemand van ons heeft dus ruimte om zich te beroemen of trots te zijn. Het komt allemaal door Jezus en we gaan allemaal door op deze rij om hem te leren kennen, om de dingen te vervullen waartoe hij ons heeft geroepen in ons leven. We willen mensen zijn die gemotiveerd worden door liefde. En liefde vergelijkt zichzelf niet op een verkeerde manier met andere mensen. Liefde probeert niet op te scheppen of misbruik te maken van anderen. Liefde is niet hoogmoedig, het is nederig. Ik wil dat we allemaal de nederigheid ontvangen die God voor ons heeft. Ik wil dat we allemaal kunnen wandelen in de nederigheid die God voor ons bestemd heeft, zodat we de genade kunnen ontvangen. We hebben genade nodig en er zijn verschillende manieren waarop je nederig kunt worden. De veiligste manier en de verstandigste manier is om je eigen nietigheid in je ogen van God te erkennen, dat Hij een goede God is. En dan bedoel ik niet zoiets als sommige mensen kunnen dat verkeerd opvatten en onbeduidend zijn, zodat de duivel er vat op krijgt. Ik bedoel je onbeduidendheid in vergelijking met God. Maar we weten ook dat als je jezelf zou verootmoedigen, zoals staat in 1 Petrus hoofdstuk 5 in de Amplified Bijbel, daar staat, verootmoedig jezelf, degradeer, verlaag jezelf in je eigen schatting onder de machtige hand van God en te zijner tijd zal Hij jou verhogen. Het is gemakkelijk te onthouden in de King James Bijbel. Daar staat, verootmoedig u onder de machtige hand van God, opdat Hij u te zijner tijd verheft. Ik wil dat we allemaal te zijner tijd verhoogd worden. Hij bepaalt wat de juiste tijd is. Als ik zeg verheven, bedoel ik niet dat we nu een tweede zijn na Jezus. Ik bedoel verhoogd. Als in, Hij heeft ons verhoogd om iets te doen dat Hem glorie brengt en Hem alle eer geeft. Ik zou graag willen dat we allemaal die plek bereiken. Maar de enige manier waarop we dat gaan doen is door onszelf te vernederen en in onze eigen inschatting en te erkennen dat ik Hem nodig heb. Ik heb Hem elke dag, minuut, seconde nodig. Ik heb Hem altijd nodig. Wees snel om te horen. Wees onderdanig op de juiste manier. Ik bedoel niet onderdanig op gebieden in je leven waar je niet onderdanig zou moeten zijn. Ik bedoel niet dat je geestelijk misbruikt wordt. Ik bedoel, houd gewoon die houding van onderwerping aan, de houding waar God zo dol op is, draag het schort zo strak om je heen. Houd die nederigheid die God genade aantrekt. Hij is een goede God. Er zijn nog meer Bijbelversen die we hebben over genade en nederigheid. Daar ga ik vandaag niet op in. Ik laat je alleen achter met deze woorden van Jezus. In Matthäus 23, vers 12 zei Jezus, en wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, dat is een bescheiden mening over zichzelf hebben, die zal verhoogd worden. Dit zijn de woorden van Jezus. Nou ja, dat zijn eigenlijk de woorden van de zondervand uit de Amplified Bijbel. Maar je begrijpt het wel. Wie zichzelf verheft, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verheven worden. We willen mensen zijn die de genade ontvangt die God voor ons heeft. Laten we erkennen wie echt de baas is, wie de belangrijkste is. Hij is degene die onze wereld bij elkaar houdt. Hij is een goede God. Zoals gewoonlijk, als ik iets vertel, ga ik op een zijspoor. Ik heb dus nogal wat dingen gemist die ik wilde vertellen. Maar misschien vertel ik ze volgende week. Of misschien voeg ik een ander moment eraan toe. Maar nederigheid is de sleutel voor het koninkrijk. Amen.